van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie, we wensen u een goede dienst toe.
Gemeente, wij lezen uit de Heilige Schrift het eerste Bijbelboek, Genesis 45, vanaf vers 16 tot en met hoofdstuk 46, vers 7. Genesis 45, vanaf vers 16 tot en met hoofdstuk 46, vers 7. Toen het gerucht, ik doe dat uit de herziene Statenvertaling. Fijn dat hij hier ligt. Ik ben er een geweldige voorstander van. Blijkt op het ogenblik een van de beste vertalingen te zijn. Maar goed, dat even terzijde. Toen het gerucht dat de broers van Jozef gekomen waren in het huis van de farao gehoord werd, was het goed in de ogen van de farao en in de ogen van zijn dienaren. En de farao zei tegen Jozef, zeg tegen uw broers, doe dit. We pakken uw dieren en gaan weg naar het land Kanaan. Haal uw vader en uw gezinnen op en kom naar mij toe terug. Ik zal u het beste deel van het land Egypte geven en u zult het voortreffelijkste van het land eten. En u hebt de bevoegdheid, doe dit. Neem uit het land Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en voor uw vrouwen. En vervoer ook uw vader ermee en kom. Laat uw oog uw huisraad niet ontzien. Want het beste van heel het land Egypte, dat is voor u. Zo deden de zonen van Israël. En Jozef gaf hun wagens naar het bevel van de farao, ook gaf hij hun proviant voor onderweg. Hij gaf hun allen, iedereen een stel kleren. En Benjamin gaf hij echter 300 zilverstukken en 5 stel kleren. En aan zijn vader stuurde evenzo 10 ezels die van het beste van Egypte droegen en 10 ezelinnen die koren en brood droegen en proviant voor zijn vader voor onderweg. En hij stuurde zijn broers op weg en zij gingen en zei tegen hen, maak onderweg geen ruzie. Mooie zin is dat. Maak onderweg geen ruzie. Ze trokken weg uit Egypte en kwamen weer bij hun vader Jacob in het land Kanaan. Toen vertelden ze hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen ze hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob weer op. En Israël zei, genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan. Ik wil hem zien voordat ik sterf. En Israël brak op met alles wat hij had. En hij kwam in Beersheba. Daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioenen en zei, Jacob, Jacob. En hij zei, zie, hier ben ik. En God zei, ik ben de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte en ik zal u ook zeker doen terugkeren en Jozef zal uw ogen sluiten. Toen stond Jacob op en vertrok uit Beersheba en de zonen van Israël vervoerden hun vader Jacob, hun kleine kinderen en hun vrouwen op de wagens die de farao gestuurd had om hem te vervoeren. Hun vee en hun bezittingen die zij in het land Kanaan verworven hadden, namen ze mee. En ze kwamen in Egypte aan, Jacob en heel zijn nageslacht met hem. Zijn zonen en zijn kleinzonen met hem. Zijn dochters, zijn kleindochters en heel zijn nageslacht bracht hij met zich mee naar Egypte. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van onze God niet alleen horen, maar het ook in hun hart bewaren en er ook naar leven. Vader Jacob zit alle dagen voor zijn tent, gebroken van verdriet. onder zo'n oude eik. En wat heeft die goede man in zijn leven al wat meegemaakt? Zijn lieve vrouw Rachel verloren. En hij wist niet beter toen die rok, die bebloede rok, aan hem werd overhandigd dat zijn zoon Jozef dood was. Zijn lievelingszoon. Maar als hij daar zit, voor die tent, opeens schrikt Jacob op. Want zijn zonen komen terug uit Egypte met wagens vol met graan en met voedsel en met kleren. En voor Benjamin zelfs 300 sik. En ook nog 5 stel nieuwe kleren. Ongelooflijk. En die jongens riepen al van ver toen ze vader Jacob daar voor zijn tent zagen zitten. Vader, Jozef leeft nog. U gelooft het niet, maar hij wordt in Egypte op handen gedragen. Hij is daar de minister van de voedselvoorziening aan het hof bij koning Farao. En weet je wat Jozef tegen Juda zei? Mannen, broeders, jullie geloven me niet. Maar ik ben jullie echte broer Jozef. Ik ben niet dood. En wat schrokken ze ervan, vooral toen Jozef ook die gevoelige, tere vraag stelde aan zijn broers. Jongens, leeft mijn vader nog? En dan vertelt hij zijn broers van zijn machtige carrière en ze geloofden hun ogen niet. Ook koning Farao werd van het bezoek op de hoogte gebracht. En eerlijk gezegd, dat viel bij de koning gelijk in goede aarde, gelukkig maar. Er vond zelfs spoedoverleg plaats met de ministerraad. Ongelooflijk. Maar de hele familie van Jozef mag naar Egypte komen, naar Goshen. En de farao zei, Jozef, geef ze wagens mee, vol met hulpgoederen. En bepak 20 ezels met voedsel, met graan, met kleren. En zorg dat ze niets tekort komen. Zo kwamen de broers terug. Je zou kunnen zeggen, bepakt en bezakt. Vader, weet u, Jozef wil dat u zo snel mogelijk naar Egypte komt. Maar Jacob kan dat niet geloven, dat gaat hem te ver. Hij is oud en zoals Job zegt, oud en der dagen zat. Maar ze vertelden nog meer van de situatie, van de carrière van Jozef. En toen gloorde de oude Jacob toch weer wat op. En tenslotte zegt de jongens, span de wagens. Ik wil Jozef zien voordat ik sterf. En zo trekt Jacob dan op met de hele meute naar Egypte. 70 man in totaal. Een complete immigratie vanwege het spook van de honger. Een zware reis voor de onder 30-jarige Jacob. Een hele karavaan. Een hele lange stoet. En tenslotte komen ze aan de grens met Beersheba. Maar die grens is Jacob dus niet vreemd. Die grens herinnert hem aan vroeger. En dan zegt die jongens, zet de wagen stil. Waarom, pa? Wel, hier heeft mijn vader Isaac de Heere aangeroepen en slachtoffers gebracht en een altaar gebouwd voor zijn God. Beersheba. Jongens, mannen, dat is de plaats van de aanbidding. En daarom wil Jacob eerst, voordat hij de grens overgaat, in gebed gaan, slachtoffers brengen en wil hij verzoenen met God. Hij wil niet eerder de grens over als dat hij weet, ik heb een rein geweten voor mijn God, de God van mijn vader Isaac. Gaan wij zo ook op reis in de vakantietijd? Eerst in gebed, eerst knielen, Gods heilige naam aanroepen, bidden om een veilige reis. En dat je de weg weet waarheen je moet. Ja, dan zeggen we tegenwoordig, ja, maar we hebben toch een tomtom. Dan raken we de weg niet kwijt. Nou, dat is nog maar de vraag. Ik heb een hele dure tomtom. Maar ik was onlangs in Woerden en ik kwam nooit bij de opstandingskerk. Dus. Maar het gebed, dat leidt je. En daarom, hij roept de naam van zijn God aan. Hier op de grens. En Jacob bidt. Waarom bidt hij ook? Omdat hij weet, hij zou natuurlijk veel liever in Kanaan gebleven zijn, het land van de belofte, het door God beloofde land. Maar hij weet, in Egypte, daar leven andere mensen, die leven tegen God. Daar dienen ze vreemde afgoden. Daar houden ze met de God van Israël helemaal geen rekening. En daarom brengt hij slachtoffers en draagt hij zijn hele nageslacht op aan de Heere God. Hij bidt en smeekt dus om een veilige reis. En waarom doet hij dat? En dat is nou het mooie. De commentaren zeggen, daar heeft zijn vader Isaac hem in onderwezen. Wat is het mooi, broeders en zusters, dat we onze kinderen en kleinkinderen en onszelf onderwijzen in de Heilige Schrift. Ik hoorde onlangs een dominee bidden, Heere, geef ons goed onderwijs vanmorgen. En daar gaat het om, onderwezen te worden in de Heilige Schrift. Want zo denkt ook Jacob, als je bidt, dan gaat het hart van God open. Want bidden, dat is niet op je tenen gestaan. Nee, eerbied voor de heilige God. Bidden is door je knieën gaan. En hopelijk, broeders en zusters, gebeurt dat bij u thuis. Dat u elke dag slachtoffers brengt, in gebed gaat. Dat betekent dat. Zodat ook wij als reizende pelgrims verder kunnen reizen, dag in dag uit. Maar als ze op de grens zijn in de nacht, het valt op, dan ontvangt Jacob weer een visioen. En dat is een nieuwe openbaring. En het is ook opmerkelijk, dan noemt God hem niet bij zijn oude naam Israël, zoals destijds aan de Jabok. Nee, God zegt gewoon weer, Jacob, Jacob. En hij zegt, zie, hier ben ik, Heere. Ik ben de God van je vader Isaac. Wees niet bang, want ik reis met je mee naar het vreemde land Egypte. En met de belofte dat ik jou daar met je kinderen en kleinkinderen en je nageslacht tot een machtig groot volk zal maken. En dan zegt de Heere erbij, en Jozef zal u de ogen toedrukken, toesluiten. Wonderlijk, hè? Dat was iets speciaals. En dat komt in de Bijbel maar één keer voor. De ogen toedrukken, toesluiten. Dat is een zeldzame uitdrukking. Zoiets als iemand de laatste eer bewijzen. Inmiddels bereidde Jozef de komst van zijn vader voor. Hij spande de wagen en hij rijdt natuurlijk. Hij wil zo snel mogelijk vader Jacob zien. Hij rijdt hem alvast tegemoet. Vader en zoon ontmoeten elkaar. Ze vallen elkaar om de hals. En ze kusten elkaar. Jozef had het gewoon niet meer. Want toen hij zijn vader om de hals viel, barstte hij in tranen uit. En wat zegt vers 29? Ze weenden samen lange tijd aan zijn hals. Emotioneel, aangrijpend. En inmiddels is de hele familie in Goshen gearriveerd. En Jozef spoedde zich naar de koning en vertelde dat de familie was aangeland. Hij nam 5 van zijn broers mee en stelde ze voor aan de farao. En het is opmerkelijk dat die farao het eerst vraagt, de allereerste vraag: wat is uw beroep? Nou, zeiden ze, wij zijn schaapherders, net als onze voorouders. Meneer de koning, we zijn naar hier gekomen omdat in Kanaan geen leven meer was, geen eten, het spook van de honger. We werden erdoor getroffen en onze arme beesten, de geiten en de schapen, er was geen weideland meer. Zouden we, meneer de koning, nu in Egypte mogen blijven? En daarna bracht ook Jozef zijn vader bij de koning en stelde zijn vader ook aan de farao voor. Moet u voorstellen, de oude herdersvorst op audiëntie als een naakte allochtoon bij de farao. En die vroeg de eerste vraag aan Jacob. Hij zei niet van hoe gaat het ermee, maar hij vroeg aan Jacob: wat is uw leeftijd? Natuurlijk was er het taalprobleem. En toen zei Jacob: 130 jaar, meneer de koning, heb ik rondgezworven over deze aarde. En ik moet u eerlijk zeggen, daar zijn heel veel kwade dagen bij geweest. Eerlijk, hè? Als je dat zelfs tegen een vreemde farao, een koning, wil zeggen. Er waren vreemde en kwade dagen bij meneer de koning. Maar de oude patriarch Jacob nam na deze ontmoeting afscheid van de farao. En weet je wat hij toen deed? Toen stak hij zijn oude bevende handen omhoog. En zo zegt de Heilige Schrift, hij sprak de zegenwens uit. Ontroerend, hè? Hij zei tegen de farao, die nergens aan deed: de Heere zegene u. O koning, mijn God, geef u waarachtige vrede. En het opmerkelijke is dat de koning, niet godsdienstig zijnde, de zegen van Jacob accepteert. Misschien heeft hij in zijn hart wel gezegd, maar dat is natuurlijk inlegkunde: amen, Jacob. Maar de koning is er dus voor gevallen om de hele familie van Jozef naar Egypte te halen. Terwijl dit een complete herdersfamilie was. En u moet weten, broeders en zusters, wat hadden ze de schurft in Egypte aan schaapherders. Ja, dat vonden ze ruig en onbetrouwbare lieden. En ze konden ze wel schieten. En vers 34 zegt, ze waren een gruwel in de ogen van de Egyptenaren. Dus dat is niet niks. Maar wat zien we nou in deze geschiedenis? Dat Jozef door de Heere God vooruit is gestuurd naar het Egypteland. En het is bijzonder dat nu aan dat hof, hier in het koninklijk paleis in Goshen, een ontmoeting plaatsvindt. En dat is juist zo opmerkelijk, tussen Israël en tussen Egypte. Die heeft Jozef dus hier bij elkaar gebracht. En dan lees je dus, en de farao was verheugd en de ministerraad evenzo. En Jozef, jouw hele familie mag hier in Egypte blijven wonen. En Jozef geeft ze het allerbeste weideland wat maar te vinden is. Jacob? Ja, Natuurlijk, die zal wel gedacht hebben. Vreemd land, vreemde mensen die je niet verstaat vanwege de taal. En hij zal in zijn eenzame uren wel hebben gedacht. Ik heb Kanaan verlaten. Het beloofde land. Maar nu hebben ze eten en drinken en voedsel voor de beesten. Je ziet in deze geschiedenis twee belangrijke personen. Jozef en Jezus. Beiden werden vernederd en verhoogd. Want wij weten allemaal, hoe werd Jezus niet vernederd aan dat kruis? En de Zoon van God die werd als oud vuil vastgespijkerd, naakt aan dat vloekhout. En Jacob en Isaac en al die geslachten mogen dan geofferd hebben en mogen altaren hebben gebouwd. Maar dit is wel het volmaakste offer. En het volmaakste offer wat Jezus bracht op dat kruis. En we weten ook dat de Romeinse soldaten hem de dood hebben ingejaagd. Maar Gode zij dank, Jezus was sterker dan de dood. En is op Pesach opgestaan. Jozefs naam betekent Safnat Paanea. En Safna Pahanea betekent redder en behouder van levens. Zo was hij de uitdeler van de graanoogst in Egypte. Door de koning Farao geëerd, geprezen en verhoogd. Gevangenissen, u kent de geschiedenis, de vrouw van Potiphar, de verleiding. Maar toch verhoogd. En Paulus getuigt van Jezus in Filippenzen 2, vers 9, daarom heeft God hem uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Yeshua, Kyrios. Maar Yeshua betekent God van mijn heil. We zouden eigenlijk vanmorgen allemaal deze naam moeten aanvaarden. Yeshua, God van mijn heil, redder en behouder van zondaren. En wat had Jozef een godsvertrouwen. Je zou er jaloers op kunnen worden. De mensen konden het aan hem zien. En daarom is hij door de farao geaccepteerd en vereerd en verhoogd. Zou toch mooi zijn in Watergang en omstreken als u over straat gaat of in de supermarkt bent en dat ze onderling zeggen, dat is toch heel apart hoor met die lui. Van die hervormde gemeente. Ze zijn anders. Je voelt het, je merkt het. Het zijn hele andere mensen. Er gaat gewoon wat van uit. Ja, ze zijn christen, zeggen ze. Ja, ze gaan trouw elke zondag naar de kerk. Ja. Mooi is dat. Dat is prachtig. Als anderen dat van u en jou en mij zouden kunnen zeggen. Want weet je wat de broers van Jozef zeiden? En dat is natuurlijk in de algemeeniteit. Wij zijn vroom. Maar weet je wat Jozef zei? Ik vrees God. Voelt u het verschil? We kunnen met elkaar wel zeggen in Watergang, wij zijn vroom. Nee, voor ieder persoonlijk. Ik vrees God. En wat heeft Jozef een brood uitgedeeld? Want in Egypte, daar leefden ze dus puur van de graancultuur. En helaas kennen wij mensen in onze samenleving, die leven niet van de graancultuur, maar van de graaicultuur. En ik las het gisteren nog in het Reformatorisch Dagblad, dat er zoveel zakkenvullers, fraudeurs zijn in Nederland, met torenhoge topsalarissen die niet te verantwoorden zijn. En ironisch genoeg las ik onlangs in het Nederlands Dagblad, we hebben er eigenlijk te veel, als mensen banken gaan beroven, gaan ze de gevangenis in. Maar wanneer banken mensen beroven, krijgen ze nota bene een bonus. Wat een machtige tegenstelling. Maar dat staat wel haaks op wat de Heilige Schrift ons ook voorhoudt. Want de Heilige Schrift leert ons dat wie zo handelt, dat je daar eens rekenschap van af dient te leggen. Maar mag ik eerlijk zijn? Zo zit ik ook in elkaar. Als het moet, dan tik ik zelf ook graag een graantje mee. Maar er zijn mensen die leven inderdaad onder de armoegrens en die zijn als gezinnen aangewezen tegenwoordig op de voedselbank. Zelfs bij ons, op het rijke Urk, zijn diverse mensen die hun hand ophouden bij de voedselbank. Misschien kijkt u ook wel eens dinsdagavonds naar dat tv-programma Steenrijk en Straatarm. Als je nou praat van tegenstelling. Het ene gezin wisselt uit met het andere gezin. De een is rijk en de andere straatarm. Die moeten het doen, die arme mensen met plusminus 70 euro per week. En de rijken leggen dan voor die armen 2000 euro op tafel. Dus die mensen, die arme mensen die ook van de voedselbank moeten leven, die moeten de eindjes noodgedwongen aan elkaar zien te knopen. En dan zal ik u zeggen, 14 dagen geleden ontmoette ik een vader en die zei, nou, onze dochter is jarig. Ik zei zo uit de lol, en wat heb ze voor de verjaardag gekregen? Toen zei hij, een nieuwe Samsung iPhone. Ik zei, wat kost zo'n ding? Toen zei hij, 850 euro. Voelt u het verschil? In dat ene gezin, armoe en wat een rijkdom. En dan ben je nog zo jong. Ik las deze week van moeder Teresa uit Calcutta, wijle moeder Teresa. Die zei eens, wat me het meest ergert is niet dat er rijken en armen bestaan, maar wat mij ergert is juist de verspilling. De verspilling. Jacob en Jozef, ze kenden de gever van het levende brood. Mag ik u een vraag stellen? Kent u, ken jij persoonlijk de gever van dat machtige, levende brood? God zelf. God zelf deed het levende brood uit de hemel neerdalen. En in de velden van Efrata kwam die engel naar beneden en zei, hij is geboren, Jezus, in de stal van Bethlehem. Maar tenslotte is hij vastgespijkerd aan dat vervloekte kruis. Maar broeders en zusters, het waren niet de spijkers die Jezus aan het kruis hielden. Het was de machtige liefde van God, uw God. Hij deed alles voor ons. En wat doen wij voor hem? Ik hoor zo vaak, onze mannenvereniging bestaat niet meer. Onze vrouwenvereniging van vroeger, oh nee, al jaren niet meer. En jeugdverenigingen, nou ja, dat gaat dan nog. Jeugd, ja, oké. En zeggen ze tegen mij in de consistorie vaak, we kunnen helemaal geen ambtsdragers meer krijgen. Ze willen niet meer. Ze hebben geen tijd meer. Hij deed alles voor ons. En hebben wij dan niet een uurtje over in de week? Onbegrijpelijk, mensen. Denk nou eens aan die moordenaar aan het kruis. Ze hangen daar met z'n drieën. Jezus in het midden. En die ene aan die ene kant die spot tegen Jezus. En die andere crimineel, die kijkt bij Jezus langs en zegt, man, hou je mond. Je weet niet waar je over praat, want ik geloof erachter dat dit de Zoon van God is. En wat gebeurt er dan? Dan wordt die man zijn gebed verhoord, Want hij zei dus, Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Dan wordt zijn gebed verhoord. En dan zegt Jezus, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dan moet u dat voorstellen, gemeente. Dan hangt Jezus daar in de laatste seconden of in de laatste minuten van zijn leven. En dan zelfs deelt hij nog brood uit. Hemelsbrood, genadebrood. Levensbrood. En dat gebeurt ook vanmorgen. U wordt het brood nog weer opnieuw aangereikt. Jezus, hij houdt van u en jou. Uw God wil u van dienst zijn. Hij gaf daarvoor alles wat hij had. Ten slotte, Jacob bracht nog 17 jaar door in Goshen. En hij stierf op 147-jarige leeftijd. En toen heeft Jozef, zoals God gezegd had, zijn vaders ogen toegedrukt. Toen hij de laatste adem uitblies, heeft hij zijn vaders ogen gesloten. Was Jacob nou een heilige? Was het nou een bijzonder mens wat godsdienst betreft? De schrift is eerlijk, want die zegt nee, absoluut niet. Hij was een hielenlichter. Hij was een bedrieger. Maar hij wist wel, ik ben een zondaar. Ik ben een zondig mensenkind. En zo heeft hij ook toen, als je Genesis 32 leest, heeft hij gestreden aan de Jabok. Toen heeft hij met God gestreden en geworsteld. En tenslotte heeft hij gezegd, ik weet het niet meer. Maar ik laat u niet gaan. O God, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En wat deed God? Die zegende Jacob. En wat zei hij toen? Wat een dankbaar mens. Dat is als het ware een slachtoffer. Dan bouw je als het ware een altaar. Want hij zei, ik heb nu God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En God heeft mijn leven gered. Wat is dat machtig als je kan zeggen met bijvoorbeeld zondag 1 van de catechismus. Ik ben niet van mezelf, nee. Maar ik ben van Jezus gekocht met zijn dierbaar bloed. En ik mag zijn eigendom zijn in leven en in sterven. En daarom kon Jacob ook aan het einde van zijn leven getuigen. Voordat hij stierf. De bekende Adventspsalm. Op uw zaligheid. Op uw heil wacht ik, Heere. En weet je wat Jozef zei? Jozef kwam dus ook op zijn sterfbed te liggen, later, jaren later. En hij troostte zijn broeders en zei, ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land Egypte laten trekken, naar het land Kanaan dat God gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Gemeente, zo kijkt ook God vandaag naar u en jou en mij. En God zegt vandaag door het levende woord, ik zal zeker naar u omzien. Ik zal u niet in de steek laten, al ben je arm en bedroefd. Ik maak je rijk door mijn lieve zoon, Jezus Christus. Maar gemeente, helaas. Er zijn vandaag zoveel mensen, en je ontmoet ze iedere keer weer in het pastoraat, die tegenwoordig zeggen, nou ja, ach, wij geloven het wel. Die mensen die hebben moeite met de kerk en met het geloof, zeggen ze ook wel eens tegen mij. Dan zeggen ze, ja, die hele saaie lange preken, die zouden veel meer opgelucht en opgefrist en opgevrolijk moeten worden met wat leuke anekdotes. En dan zeggen ze ook vaak tegen je, maar wie zegt nou, vorige week zondag nog, die mensen kwamen af en toe in de kerk, daaronder de rook van Drachten, en die mensen zeiden, maar wij hoeven toch elke zondag niet naar die kerk. Ja, daar staat bij mij eerlijk gezegd, gemeente, de kar stil. We hoeven elke zondag niet naar de kerk. Nee, de kerk krimpt. En ook de synode is daar bezorgd over. Er is een grote krimp gaande. En er zal een ommekeer moeten komen. Dat mensen beseffen hoe rijk het is dat we hier in vrijheid Gods naam nog mogen aanroepen. Slachtoffers mogen brengen. Altaren mogen bouwen. Nee, de mensen die zeggen, we haken liever af en we doen ons eigen ding. Onlangs sprak ik een conferencier en toen kregen we ook zo over de kerk en over het geloof. En dat is dan toch wel aardig om zo'n man eens een keer te ontmoeten en hij deed nergens aan, zei hij. Ik geloof helemaal niet dat er ook na het leven nog wat is. Hij zei, maar zoals u nou praat over de kerk en over het geloof, weet u wat ze tegenwoordig zeggen? En daar doe ik ook een conferentie mee. Die mensen die geloven tegenwoordig in een Sinterklaasgeloof. Maar broeders en zusters, daar kunnen u en jou en ik niet mee zalig sterven met een Sinterklaasgeloof. En misschien hebt u het gelezen 14 dagen geleden. Ik vond het een prachtig artikel van professor Van der Kooi. Die nam afscheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En wat sprak hij indrukwekkende woorden. Ik heb dat stuk uit de krant uitgeknipt. Ik denk dat ga ik eens in een preek verder ook uitbouwen en verwerken. Maar Van der Kooi die zei, ik hoop dat het in de kerk nog weer eens zal gaan. En dat de dominees en de voorgangers nog weer eens zullen zeggen, hoe staat het met je ziel? En hoe staat het met u en jouw zielenleven? En zei Van der Kooi, de bezieling ontbreekt vandaag. Ik moet het zeggen, maar het is waar. Het geestelijke pijl, zei Van der Kooi, kan hoog staan, maar kan ook heel laag staan. En ik persoonlijk ben bang dat het wel heel laag in Nederland staat. Maar de ziel, vond ik ook prachtig van Van der Kooi. Van der Kooi zei, maar de ziel die schreeuwt zonder dat ze het weet om God en om Christus. Heeft ook David dat niet ervaren? Vindt het altijd een kostelijke psalm. Als hij in psalm 42 zegt, mijn ziel schreeuwt tot God. Naar de levende God. Het is al jaren geleden. We hadden pas tv. En toen zag ik dat wijlen Billy Graham, die dit voorjaar overleed op bijna 100-jarige leeftijd, die sprak daar voor 40.000 mensen in Londen in een stadion. 40.000 mensen. En ik ben het nooit vergeten en het hangt altijd nog in mijn achterhoofd. Hoe hij daar met bezinning sprak voor 40.000 mensen en zei, weet u waar ik bang voor ben? Dat u God bent kwijtgeraakt. Maar wie God kwijtraakt, zei hij, die is verloren. Het allerlaatste wat hij zei, maakte nog het meeste indruk op mij. Dat hij zei, gloedvol, vol van bezieling. You must back to God. Je moet terug naar God. Dat is de waarheid. Grijp daarom, gemeente van Watergang, de kansen door God u gegeven, want er komt eens een nieuw hemels Kanaan. Dat is het beste wat nog komt. Dat heeft God beloofd. Ook aan ons als pelgrims, want ook wij zijn immers vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. En zie daarom op de meerdere Jozef, Jezus, Christus, Emmanuel, dat betekent God met ons. Want het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, zal eens in vervulling gaan. En wie gewassen zijn en gereinigd zijn door Jezus bloed, die krijgen straks toegang in dat nieuwe hemels vaderland, dat nieuwe hemelse Kanaan. Die komen eens thuis, voor altijd en eeuwig, in het vaderhuis. Ten slotte, we weten niet wie uw en mijn en jouw ogen, als we overlijden, eens toe zal sluiten. Maar weet je wat het laatste Bijbelboek door Johannes zegt? Als Jezus komt, de meerdere Jozef, op de wolken des hemels, bij zijn terugkomst, zijn wederkomst, en we beleven dat, dan behoeven onze ogen niet meer te worden toegesloten, zegt Johannes. In Openbaringen 21, want dan zal God alle tranen van onze ogen wissen. Gemeente, wat zal dat een openbaring zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.